Zullen we samen het boek Prediker openen? We zijn inmiddels gekomen in het laatste hoofdstuk. En wat ons rest voor deze morgen is eigenlijk het nawoord. De titel voor vanmorgen is Woorden van wijzen door één herder gegeven. En ik zou graag met jullie Prediker 12, vers 9 tot 14 lezen. Dit zegt Gods woord. Omdat hij meer dan een wijze was, onderwees Prediker het volk in verdere kennis. Hij overwoog, bestudeerde en schikte vele spreuken met grote zorg. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Hij schreef oprechte woorden van waarheid. De woorden van wijzen zijn als prikkels. De verzamelde woorden zijn als spijkers diep ingeslagen die door één herder gegeven zijn. En overigens, mijn zoon of dochter, wees gewaarschuwd voor alles wat daarbuiten gaat. Er komt geen einde aan vele boeken te maken en veel studeren vermoeit het lichaam. Nu alles is gehoord, is dit de slotsom van de zaak. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit is één en al de mens. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Zover het lezen van Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen. En laat mij beginnen met te zeggen, broers en zusters, dat er onder de Bijbelgeleerden geen eensgezindheid is wie dat er precies dit nawoord van het boek Prediker geschreven heeft. Er is de Joodse traditie dat dit nawoord toeschrijft aan de mannen van koning Hiskia. Dat zijn zij die verantwoordelijk waren in het spreukenboek voor die collectie spreuken die we vinden vanaf hoofdstuk 25. En dat opent als volgt. Ook dit zijn spreuken van Salomo, welke de mannen van Hiskia, de koning van Juda, hebben bijeengebracht. En dan zou dit nawoord dus niet enkel de afsluiter vormen van het boek Prediker, maar een eindconclusie op alle kanonieke geschriften van Salomo, zijnde Spreuken, Prediker en het boek Hooglied. Nu, de meeste hedendaagse uitleggers die zijn ervan overtuigd dat een eindredacteur deze afsluitende woorden aan het boek heeft toegevoegd, zoals we dat bijvoorbeeld ook vinden bij het boek Deuteronomium, dat wel eens in geheel door Mozes geschreven is, maar vervolgens dan door derden is afgesloten. Want eindigt met zijn dood, kan dat moeilijk zijn geschreven, hè? Ik denk dat dat tijdelijk is. Nu, andere uitleggers die menen dan weer dat Prediker dit boek niet eigenhandig geschreven heeft, maar door een schrijver is opgetekend geworden, zoals bijvoorbeeld ook het boek Jeremia, dat vastgelegd is door een schrijver die de naam heeft Baruch. En nog anderen die geloven dat dit nawoord wel degelijk door Prediker zelf is opgetekend, maar dan in de derde persoonsvorm en niet in de eerste persoon, wat natuurlijk ongepast zou zijn, gezien de inhoud. Maar ook de Heer Jezus, die had de gewoonte om indirect in de derde persoon over zichzelf te spreken. Wanneer hij bijvoorbeeld zegt in het Matteüs-evangelie, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden, en zij zullen hem ter dood veroordelen. Nu, broeders en zusters, ik voel me niet geroepen om mij te mengen in dit debat, en eerlijk gezegd heb ik daar ook geen mening over. Mij maakt dat persoonlijk heel weinig uit. Wat dat voor mij vele malen belangrijker is, is dat het nawoord van in de aanvang hier de nodige achtergrondinformatie verleent waarom we dit doorheen de geschiedenis omstreden boek toch de nodige aandacht dienen te geven die het verdient. Want we lezen in vers 11, de woorden van wijzen zijn als prikkels, de verzamelde woorden zijn als spijkers diep ingeslagen die door één herder gegeven zijn. Dus of dat dan nu een eindredacteur was, een schrijver of Prediker zelf, het feit is dat deze collectie wijze woorden niet ontsproten is aan het creatieve brein van een pinter man, maar hun oorsprong kennen in de ene ware herder, de Schepper God. En we bezitten vandaag alleen de schriften, omdat mensen die aan ons overgeleverd hebben, Mensen zoals de onbekende eindredacteur van het boek Deuteronomium, mensen zoals Baruch, de schrijver van Jeremia, of de discipelen van de Heer Jezus, denk aan de evangeliën, of zelfs in ruimere zin de geloofsgemeenschappen die deze schriften gekoesterd en erbij geleefd hebben. En waarom deden ze dat? Omdat iedereen van hen het gezaghebbende woord, de gezaghebbende stem van de ene ware herder in deze geschriften herkende. Heeft de Heer Jezus trouwens niet gezegd, mijn schapen horen mijn stem? En de schapen volgen de ene ware herder, omdat zij zijn stem herkennen. En laten we nu eens vanuit deze insteek, vrienden, vers 9 en 10 eens opnieuw lezen, dan krijgen deze openingswoorden volgens mij toch een andere dimensie. Omdat gij meer dan een wijze was, onderwees prediker het volk in verdere kennis. Hij overwoog, bestudeerde en schikte vele spreuken met grote zorg. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Hij schreef oprechte woorden van waarheid. Beste vrienden, wat maakt prediker meer dan een wijze? Wat stelde hem in staat om het volk te onderwijzen in verdere kennis? Ik zal het zeggen, Walter, met een Bijbelvers. Jesaja 50, vers 4. Jawel, de Heer gaf mij de tong van een die onderwezen is, zodat ik weet een woord op de juiste tijd te spreken tot de vermoeide. Hij wekte mij elke morgen, hij wekte mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Dat maakt het grote verschil. Prediker is als de persoon in Jesaja 50, iemand die door de Heere onderwezen is. Want er waren kennelijk in predikersdagen heel wat wijze woorden, gezegden en spreuken in omloop, die hij heeft aandachtig overwogen, intensief heeft bestudeerd, en zoals we ook trouwens gezien hebben in Prediker hoofdstuk 2, proefondervindelijk heeft onderzocht. Wat dat ze konden betekenen, wat dat ze niet konden betekenen, om zo ja, tot de juiste interpretatie te komen. Wat dat hem dan vervolgens in staat stelde, zoals we ook gezien hebben in hoofdstuk 7 en 9 bijvoorbeeld, om die gezegden en spreuken met grote zorg naar hun onderling verband te gaan ordenen en te gaan groeperen. En het is de ene herder die prediker doorheen het overwegen, bestuderen, proefondervindelijke toetsing, gaandeweg het nodige licht heeft gegeven, zodat hij kennis, inzicht en vooral ook overzicht begon te krijgen. En dat is iets dat maar al te vaak miskend en vergeten wordt in onze dagen. Jullie weten, ik ben geen zo'n grote fan van de Griekse filosofen, maar Heraclitus die heeft het bij het rechte eind wanneer dat hij zegt, veel geleerdheid leert nog niet inzicht te hebben. Veel geleerdheid leert nog niet inzicht te hebben. Broeders en zusters, iedereen met een goed stel hersenen, die kan informatie en kennis over de Bijbel vergaren. Zelfs iemand die niet wederom geboren is, die zelfs de geest van God niet ontvangen heeft, is dat perfect toe in staat. Maar het is niet omdat je veel geleerdheid over de Bijbel hebt opgedaan, dat je daarom ook inzicht hebt verkregen. Zelfs al doe je een master in theologie en leg je 4 doctoraten af, wat dat trouwens een groot probleem is, heb ik me laten vertellen, in de academische wereld tegenwoordig. Omdat het niks met intelligentie te maken heeft. Het broodnodige inzicht, dan moet je gegeven worden door de ene herder. Hij moet je onderwijzen. Jesaja 50, vers 4. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, het is pas dan dat de schapen de gezaghebbende stem van de herder gaan herkennen in de woorden die gesproken worden door prediking en onderwijs. Anders ben je gewoon informatie aan het doorgeven. En daar kan je spijtig genoeg tegenwoordig in veel kerken ongemerkt mee wegkomen. En men gaat ervoor nog feliciteren achteraf ook. Het is niet, vrienden, omdat je de Bijbel citeert, dat je daarom ook noodzakelijk Gods woord communiceert. Het is niet omdat je Bijbelversen met gemak aan elkaar kan rijgen, dat je daarom ook het woord van de waarheid recht snijdt. om het met Paulus' woorden te zeggen. En dat heeft te maken, vrienden, met een ander gegeven dat evenzeer veronachtzaamd en vergeten wordt. Kijk, sinds de reformatie kan Gods woord door iedereen gelezen worden, wat dat een zeer goede zaak is. Maar men is stilaan wel één ding uit het oog verloren. De kennis hoe de Bijbel te lezen is niet iets wat dan een mens van nature bezit. Handelingen hoofdstuk 8, u allen bekend, dat vertelt ons het verhaal van de Ethiopische kamerling die op reis is van Jeruzalem naar Gaza. Die is onderweg luid op die boekrol van Jesaja aan het lezen. En dan is er daar ineens die marathonloper Filippus die naast hem komt lopen en die hem de vraag stelt: begrijp je wat hij aan het lezen bent? En wat is zijn antwoord? Hoe zou ik dat immers kunnen? Als niet iemand mij begeleidt, zegt hij. Kijk, hij leest die woorden, dat is geen probleem, maar hij heeft geen notie wat dat betekent. Hoe dat woord in Jesaja in relatie staat tot die andere geschriften en hoe dat die woorden die verband houden met zijn eigen leven. Kort voor deze gebeurtenis vinden we dat de opgestane Heer zich als een vreemdeling vermomt en zich tussen zijn discipelen begeeft en hij komt wandelen tussen de zogenaamde Emmaushangers. Lucas hoofdstuk 24. Met alle respect, ik denk dat ik het niet overdrijf, dat hun gemiddelde kennis van Israëlse schriften aanzienlijk beter was dan de meesten onder ons. Maar toch vinden we dat het noodzakelijk was voor de Heer Jezus om de schrift nader te verklaren, zodat ze konden begrijpen wat de tekst werkelijk te betekenen had en wat het onderling verband was met andere cruciale teksten in de schrift. Laten we toch ook niet vergeten, vrienden, de schrift dat één uitgestrekte oceaan van literatuur is en een mensenleven is te kort om het te kunnen allemaal doorvorsen. Het vergt volhardend en geduldig onderzoek onder de leiding van Gods geest en met andere studenten willen we begrijpen hoe dat het allemaal bij elkaar past en het tot ons begint te spreken met de stem van de ene ware herder. We lezen hier bijvoorbeeld dat Prediker de wijze woorden met grote zorg heeft geordend en dus overgeleverd heeft in een welbepaalde vorm. En dat is een van de belangrijkste zaken om het woord van de waarheid recht te kunnen snijden, dat je inzicht krijgt hoe dat één deel in de schrift in verhouding staat tot een ander deel in de schrift dat heel andere zaken benadrukt. Wat dat bijvoorbeeld over één spreuk gezegd kan worden, dat kan alleen gezien worden in de context van een andere spreuk. Gods stem, vrienden, kan alleen gehoord worden als we voeling krijgen met hoe de zaken in de schrift geordend zijn. Schrift moet met schrift verklaard worden. En elk onderdeel heeft daar eens een plaats in dat vormingsproces om onze kijk te kunnen vormen van het geheel. Weet je, leren Bijbel lezen, dat loopt eigenlijk een beetje parallel met leren auto rijden. Afhankelijk van wat je begint te lezen in de Bijbel, keer je minimum tussen de 2000 en de 4000 jaar terug in de tijd. Ja? Het is onze taal niet, het is onze cultuur niet. En je bent al gefocust om die zin goed te kunnen lezen. Je bent al mee bezig. Net zoals dat je voor de eerste keer in een auto stapt, en dat je bezig bent met die pedaal, want het is wel belangrijk dat je weet op welke volgorde dat je ze moet induwen, op welke dat je moet duwen en op welke niet. Het is wel belangrijk ook dat je weet hoe je moet in de soep roeren en van versnelling gooien. En in het begin weet je, je bent daarmee bezig. En je bent constant aan het kijken, maar je hebt geen oog voor je omgeving en wat er rondom je aan het gebeuren is. Tot op het moment dat die handelingen een stuk automatisme worden, en dan krijg je oog en ruimte om te zien wat er rondom je aan het gebeuren is. En ga je zelfs op de duur anticiperen op wat er verder voor je aan het gebeuren is. En zo is het met bijbellezen ook zo. Als je niet vertrouwd bent met de cultuur, je moet er toch een beetje voeling mee krijgen met het taalgebruik, met de basisbegrippen en de terugkerende thema's. Zolang dat je daar niet een beetje voeling mee hebt, kan je nog niet eens het zien in een ruimer verband binnen het boek laten staan dat je de relatie ziet en het verband met andere belangrijke teksten in de schrift. Het is pas wanneer dat we beginnen te zien hoe dat alles bij elkaar past, dat de schrift tot ons begint te spreken met de stem van de ene ware herder. Dat is ook een van de redenen, vrienden. Ondertussen denk ik, ja, ze hebben al 2,5 jaar bezig. Patrick komt om de 14 dagen bij ons thuis. En dat is niet alleen om hem bij te brengen wat dat discipelschap nu in de Heer Jezus betekent. Maar ik maak ook van de gelegenheid gebruik, wanneer we door het Marcus Evangelie gaan, om hem dat van meet af aan bij te brengen. Hoe dat je op een goede en een gezonde manier de Bijbel leest. Dat je vertrouwd raakt met die basisthema's en die beginselen. Hoe dat je het verband ziet in een Bijbelboek. Dat zijn dingen die echt aangeleerd moeten worden. Die komen niet uit de lucht te vallen. En dat vergt oefening. Zoals dat je ook met een auto toch serieus wat moet oefenen voordat je gewoon niet meer nadenkt over wat je aan het doen bent. En dan pas kun je oog krijgen voor het grotere plaatje. Dus ik denk dat dat niet overdreven is als ik die vergelijking maak in deze morgen. Nu, dat we de dingen verkeerd lezen, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Eerlijk gezegd, ik ontdek voor mezelf heel regelmatig zaken die ik soms jaren verkeerd begrepen heb. Dat is allemaal niet erg. Maar het is vele malen erger wanneer we een tekst gaan misbruiken voor andere doeleinden dan wat eigenlijk een oorspronkelijke bedoeling is. Denk bijvoorbeeld maar aan de verzoeking in de woestijn. Dan zien we dat de tegenstander de schrift misbruikt voor zijn eigen agenda. Dan gaat hij wijzen op teksten uit Deuteronomium en de psalmen in een poging om de Heer Jezus op het verkeerde been te zetten, vooraleer dat hij dan zijn eigen agenda gaat bekendmaken aan het eind van het verhaal. Je kent het wel, dit alles zal ik u geven als u voor mij buigt en mij aanbidt. Het is niet alleen de tegenstander die de schrift gebruikt om zijn eigen naam te promoten en voor eigen doeleinden, maar ook de schriftgeleerden en de fariseeën, die worden er ook niet vies van, hè? En ze worden door de Heer Jezus zwaar aangepakt. Waarom? Omdat hun benadering van de tekst volledig het punt miste waar het werkelijk om gaat. Veel geleerdheid betekent nog niet inzicht te hebben, mensen. En veel geleerdheid, en daar wil ik er toch ook wel bij zeggen, dat bewoordt ons ook niet, om net zoals de fariseeën de deur van het koninkrijk van God voor de neus van de mensen dicht te gooien en de zee en het droge rond te trekken om ene bekeerling te maken die uiteindelijk 2 keer erger een kind van de hel is dan wij zelf. Het risico om net als een, ik ga het maar populair zeggen, om net als een internettroll fake news of desinformatie te gaan verspreiden, is volgens de Heer Jezus niet uit de lucht gegrepen, nee mensen? Trouwens, doorheen de geschiedenis hebben christenen zich daar geregeld schuldig aan gemaakt. De rechtvaardiging van de slavernij in Amerika in de 18e eeuw werd gewoon van de kansel gepreekt, nee mensen? In de vorige eeuw, het apartheidsregime in Zuid-Afrika werd gewoon van de kansel gepreekt, hè? En dat zijn nog maar 2 recente voorbeelden uit de geschiedenis. Om dan allemaal te zwijgen over het fenomeen gelijke rechten van mannen en vrouwen, dat ook zwaar bediscussieerd wordt op basis van het zogenaamde feit dat de man over de vrouw moet heersen. En er zijn er hier tot op de dag van vandaag die er nog slachtoffer van zijn. Het is niet omdat je de Bijbel citeert dat je daarom ook noodzakelijkerwijs Gods woord communiceert. Zonder een tong die onderwezen is door de Heer, om in Jesaja 50 vers 4 te zeggen, ben je slechts een doorgeefluik van informatie zonder inzicht. En dat geldt niet alleen voor degenen die hier staan, dat geldt voor iedereen van ons broers en zusters, want we worden toch verwacht te kunnen getuigen van de hoop die in ons is. We dienen toch te kunnen vertellen aan de mensen waarom dat we geloven wat dat we geloven. Laten we hernemen bij vers 9. Omdat gij meer dan een wijze was, onderwees prediker het volk in verdere kennis. Hij overwoog, bestudeerde en schikte vele spreuken met grote zorg. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Hij schreef oprechte woorden van waarheid. Dus prediker die heeft dus die wijze woorden verzameld, overwogen, doordacht, om tot de juiste interpretatie te komen, om ze vervolgens naar een verband te ordenen en te groeperen. En wat hij te zeggen heeft, is niet alleen oprecht, eerlijk en waarachtig, maar is ook met de juiste woorden onder woorden gebracht. Waar hij alle moeite toe heeft gedaan, zegt hij, om die te vinden. Predikers zijn taalvaardigheid, zijn vele woordspelingen en zijn beeldrijke taal, ja, die hebben we toch geregeld gezien, broeders en zusters, in de afgelopen overdenkingen. Herinner u trouwens die eerste 8 verzen van de 12e hoofdstuk, het verouderingsproces En de avond van het leven, waar we trouwens over gezongen hebben met elkaar, dat wordt hier beschreven in apocalyptische bewoordingen, waarmee dat de profeten, zo hebben we gezien, het einde van de wereld aankondigen. Die mooie poëtische verwoording, die natuurlijk het begrijpen voor de westerling niet makkelijker maakt, mogen we echt niet afdoen, vrienden, als overbodige versiering en mooie tierlantijntjes. Nee, die aangename woorden die zijn al even onmisbaar als de waarheid zelf die gecommuniceerd wordt. Vorm en inhoud, die horen bij elkaar. Het zijn woorden die blijven hangen, hè? Weet je nog, prediker zegt niet, weet dat gemeenschapsleven met broers en zusters belangrijk is, hè? Nee, hij zegt, twee zijn beter dan één. En een drievoudig snoer wordt niet gauw verbroken. Wat dat toch vele malen aantrekkelijker is, en toch op een memorabele wijze neergeschreven is, geef toe. Hij zegt ook niet, denk niet dat leven draait om elk mogelijk genot te kunnen aanschaffen met geld dat te koop is. Nee, hij zegt, zulke genietingen najagen in het leven is als het najagen van de wind. Is dat geen beeldrijke omschrijving van wat ongrijpbaar is, dat eigenlijk grijpbaar wordt omschreven? Ik vind dat zo bijzonder. Hij heeft er werkelijk alles aan gedaan, zegt hij, om op een creatieve, kunstzinnige, aangename manier zijn wijze woorden over te brengen. Zodat ze niet alleen landen, maar ook blijven hangen bij zijn hoorders. De aangename woorden zijn al even onmisbaar als de waarheid die gecommuniceerd wordt. Vorm en inhoud, die horen bij elkaar. Nu, de meeste van jullie weten dat, dat ik door de week heel veel naar prediking en onderwijs luister. Dat vormt eigenlijk al jaren een zeer belangrijk onderdeel van mijn voorbereidend werk. Maar eerlijk gezegd, vrienden, als ik een boodschap te horen krijg die logische helderheid mist, die creativiteit en taalvaardigheid mist en intellectuele integriteit mist, dan hak ik al heel snel af en dan heb ik het gehad. Dan heb ik eigenlijk het gevoel dat wie dat er ook aan het woord is, ja, gewoon mijn tijd aan het verdoen is. Om op mijn prediker te zeggen, de donkere dagen komen al veel te snel aan in dit vluchtige leven. En ik heb eerlijk gezegd betere dingen te doen dan te luisteren naar iemand die de Bijbel oersaai maakt, die Gods boek eerder aan het dichtgooien is dan dat hij hem aan het opendoen is. Vorm en inhoud zijn belangrijk. En voor alle duidelijkheid, voordat je begint te denken dat je de lat hoog aan het leggen bent voor mijn broers die hier ook komen te staan, daar denk ik het niet over, hè? Maar ik geloof dat je van iemand die fulltime doet voor zijn werk, dat je toch wel wat meer mag van verwachten, dacht ik zo. En trouwens, met mijn broers moet je nog niet te veel aan porren wat dat betreft. Integendeel, ze zijn veel ambitieuzer dan dat je denkt. En het is vaak veel eer als we achteraf een keer evalueren wat er hier aan bod is gekomen, dat ze zelf al helemaal niet tevreden zijn en dat moet zijn, hold your horses. Rustig aan. Uiteindelijk moet het gewoon geleerd en geoefend worden. En ik ben niet de persoon die de lat hoog legt voor hen. Maar van mensen die dat beroepsmatig doen, mag je toch wel wat verwachten dat wat meer is, zeker? De prediker was een onderwijzer. En zoals ik al aangaf, de opdracht van een prediker en een leraar bestaat er niet in om de mensen hun oren te strelen, maar ervoor te zorgen dat de mensen hun oren opengaan, zodat de wijsheid van Gods woord zijn ingang vindt en dat uiteindelijk de stem van de ware herder gehoord wordt. Want uiteindelijk, vrienden, het zijn alleen die woorden die in staat zijn om mensenlevens te veranderen. Nee. Niet mijn woorden, nee. Maar de woorden van de herder. Laten we teruggaan tot de tekst. Want let er nu eens op hoe dat hier vervolgens die metafoor verandert. Vers 11. De woorden van wijzen zijn als prikkels. De verzamelde woorden zijn als spijkers diep ingeslagen die door één herder gegeven zijn. En overigens, mijn zoon of dochter, wees gewaarschuwd voor alles wat daarbuiten gaat. Er komt geen einde aan vele boeken te maken en veel studeren vermoeit het lichaam. Nu, woorden van wijzen zijn als prikkels. Ja, dat is overduidelijk, denk ik, herderstaalgebruik. In de oudheid gebruikten herders van kleinvele staf met aan het uiteinde één of meerdere scherpere nagels om het kleinvee te drijven. Nou, soms moest die kudde geprikkeld worden wanneer dat ze na rustpauze bij de bron de weg terug moesten verder zetten om ze in gang te krijgen, dat ze zouden in beweging komen. De kudde kleinvee moest ook op het rechte pad gehouden worden, wanneer dat ze weer eens de neiging hadden om van het pad af te dwalen. Soms werd het kleinvee ook stevig geport door de drijver, om het te behoeden voor een mogelijk gevaar, waar het blindelings zou in verzeild geraken. Ja, we horen het niet graag, maar het feit dat wij met schapen vergeleken worden, is geen reclame, mensen. Schapen zijn niet bepaald de snuggerste dieren, om het nog heel beleefd te zeggen. Schapen zijn ook ongelooflijk hulpeloze dieren en ze kunnen op zichzelf onmogelijk overleven in de wildernis zonder de zorgzame leiding van hun herder. De woorden van wijzen zijn als prikkels. Ik denk dat beeld voor zichzelf spreekt, de mensen. Woorden van wijsheid zijn waarheid en aangenaam, maar dat betekent niet dat ze altijd even fijn zijn om te horen. Nee, vaak zijn ze soms moeilijk om te slikken. Wie wijze woorden aanhoren, zullen erdoor geprikt en stevig geport worden, zegt prediker. En wanneer dat wijze woorden ons verontrusten, ons doen opschrikken, ons ontnuchteren, dan hebben ze pas hun doel bereikt. Woorden van wijsheid die zijn bedoeld om dromen en illusies te verdrijven, zoals een dikke mist de weg verhult, slechts door een opkomende wind kan verdreven worden. Woorden van wijsheid confronteren ons met onze dwaasheden, zoals een spiegel ons ware gelaat onder ogen brengt en 's morgens is ook niet altijd aan om wat te zien. En dat is levensnoodzakelijk, mensen, om ontvankelijke hoorders te behoeden om doorheen het leven niet af te dwalen van de smalle weg. Woorden van wijzen sporen ons aan en begeleiden ons op het smalle pad. En hoewel dat ze de reis niet comfortabeler maken, zijn de prikken en de porren van de ene ware herder zo noodzakelijk om die te ontvangen. Is dat trouwens niet gebleken, beste vrienden, tijdens deze reis door het boek Prediker? Hebben die wijze woorden in het boek u niet één keer geraakt in al die overdenkingen? Heeft het ons niet ertoe aangezet om toch van bepaalde stappen terug te keren, misschien tot inkeer te komen? Heeft het ons niet vooruitgedreven in geloof? Zijn de prikkels van de goede herder die voor ons ten goede gebleken, vrienden? Dat is één kant van de zaak. De verzamelde woorden van prediker, ja, die prikken ons, maar ze functioneren ook als diep ingeslagen spijkers. En hier moeten we wellicht denken aan de tentpinnen, waar de herders hun mobiele slaapplaats verzekerden om een rustige nacht te kennen. Nagels werden trouwens ook gebruikt aan de ingang van de schaapskooi. Ze werden dat diep in de balken gedreven om de herders hun spullen aan vast te hangen. De woorden van wijzen zijn als prikkels. De verzamelde woorden zijn als spijkers diep ingeslagen. Met andere woorden, ze zijn niet alleen pijnlijk, maar ze zorgen ook voor de nodige stabiliteit in het leven. Zoals ik al aangaf, blijven de woorden van de wijze plakken in het geheugen. En de Geest van God die gebruikt die wanneer het nodig is om ons dat voor de aandacht te brengen. Ik denk dat iedereen van ons dat ooit al wel eens ervaren heeft in zijn leven, dat de Geest van God je op een gegeven moment iets voor de aandacht brengt. En die woorden van de wijze zijn daar bijzonder geschikt voor. Maar ze zorgen ook, bijvoorbeeld, dat we met beide voetjes stevig op de grond blijven, in plaats van te beginnen zweven. Ja, we hadden in de vorige overdenking over de jonge mensen nagedacht die aangespoord worden om in hun beste jaren er volledig voor te gaan, wanneer dat ze nog de kracht en de energie hebben om het beste uit de kansen te halen die hen geboden worden. Nu, ik denk dat ik geen geheimen vertel als ik zeg dat een van de typische kenmerken van adolescenten is dat ze al gauw menen het een en het ander te weten. En ze beginnen zich een mening te vormen en ze vinden dan ook dat er met hen rekening gehouden moet worden. En ze zijn geen kind meer. En ze willen ook niet langer als een kind behandeld worden. Je kent dat wel. Ja, ze zijn ook zeer ernstig met zichzelf bezig en zeer op zichzelf gericht. En er groeit een wantrouwen ten aanzien van alles en iedereen die zowat 20 jaar en ouder is. Denk dat je dat wel herkent. Nu, diezelfde ontwikkelingsfase is evenzeer te merken bij christengelovigen trouwens. Men is ondertussen ook al een jaar of 10 of 15 onderweg en men meent dan ook al het een en het ander te weten over de Bijbel en het christenleven. Men gaat zich ook een eigen mening vormen en men meent de raad en de begeleidingen van oudere broeder en zuster niet meer nodig te hebben. Ja, we zijn geen kind niet meer, hè? We zijn op weg naar de volwassenheid. En we willen ook niet langer als een kind behandeld worden. En we gaan het zelf wel allemaal uitzoeken. Want men wil nu eenmaal heel snel volwassen zijn. Het is juist in die fase dat men zo geneigd is om zichzelf hoger in te schatten dan in werkelijkheid is. En dat men geneigd is om naast zijn schoenen te lopen. Ja, men meent al goed dat men volwassen is als christen. En het is juist dan dat de wijsheid van hen, van wie dat een wereldbeeld en hun levenshorizon niet zo beperkt is als van de adolescente christen zo belangrijk is. Want adolescente christenen hebben nog niet het voordeel van een grote ervaring te hebben opgedaan in hun leven. En dan is de wijsheid van ouderen die door ervaring is opgedaan onmisbaar. En hier komt die verzamelde wijsheid van prediker wat het leven onder de zon betreft pas tot zijn volle recht. En let eens op zijn raadgeving vers 12. En overigens, mijn zoon en dochter, wees gewaarschuwd voor alles wat daar buiten gaat. Er komt geen einde aan vele boeken te maken en veel studeren vermoeit het lichaam. Nu de waarschuwing hier, broeders en zusters, voor alles wat daar buiten gaat, dat geeft betrekking op alles wat daar beschreven is in die 11 voorafgaande hoofdstukken. Alles wat daar buiten het boek Prediker gaat, om het zo te zeggen. Want wie de zoektocht van Prediker wil verder zetten, en het leven in de wereld onder de zon hier wil gaan bestuderen, die wordt hier gewaarschuwd om dat niet te doen. Wie dat doet, die gaat ze enkel nodeloos vermoeien. En er komt geen einde aan, zegt de schrijver. Ja, ik weet het, ik kan deze woorden eigenlijk pas goed begrijpen als je ze leert zien binnen Prediker zijn wereldbeeld. Zoals we dat in de opening van dit boek met elkaar hebben ontdekt. Weet je nog hoe dat Prediker naar de wereld kijkt? Laten we het nog maar een keer lezen. Prediker hoofdstuk 1, vers 3 tot 11. Want het is wel belangrijk dat je dat voor ogen hebt, om hem hier te kunnen volgen. Dan lezen we. Wat voor winst geeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en ze haast zich naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo hard aan het zwoegen dat niemand het onder woorden kan brengen. Het oog kan het niet overzien, het oor kan het niet bevatten. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroege dingen. Ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Waarom wil Prediker niet dat er verder onderzoek gedaan wordt? Omdat er niks nieuws is onder de zon. Dat er niks nieuws is waarvan je kan zeggen, kijk eens, Prediker wil niet, mensen, dat zijn werk een springplank is om een nieuwe zoektocht te beginnen, uw eigen zoektocht. Want er valt niks aan toe te voegen. Er valt daarbuiten niks nieuws onder de zon te ontdekken. Predikers onderzoek naar kennis en begrip van het menselijk bestaan overstijgt alles wat hiertoe gezegd en geschreven is en nog geschreven zal worden. Want al wat er nog aan toe te voegen is, zijn eindeloze speculaties over die zaken onder de zon die we toch niet kunnen doorgronden. Predikers werk is geen springplank, maar het is een fundament voor het leven. En iedere wijze zoon of dochter wordt opgeroepen om nu van hem te leren en niet zijn zoektocht verder te zetten, want dat zou je reinste dwaasheid zijn. Want Prediker is voor ons die weg al gegaan. En zijn verzamelde instructies die zijn afdoende voor dit vluchtige leven. En dat wordt nogmaals onderstreept in wat volgt, vers 13 en vers 14. Nu alles is gehoord, is dit de slotsom van de zaak. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit is één en al de mens. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Alles is gehoord, hè? Er valt niks nieuws meer te horen. En de eindconclusie om het goede leven te kennen in de huidige wereld bestaat erin, zegt prediker, God te vrezen en al wat hij geboden heeft te leven. Want dat is wat het betekent, mens zijn. Ja, de meeste vertalingen kiezen hier, vrees God, houd je aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Of, dit is de opdracht van alle mensen. Maar dat is geen volkomen weergave. Het gaat hier niet, broers en zusters, om een plicht of een taak die een mens moet vervullen. Het Hebreeuws heeft daar zelfs ook nog niet eens een woord voor. Het heeft hier niks met een opdracht van doen. Het gaat hier, beste vrienden, om de essentie van het mens zijn. Kijk, toen naar Mozes, de kinderen van de Exodus-generatie, die op punt stonden om beloofde land in te trekken, het verbond voorhield, zegen en vloek van het Sinaï-verbond, dan eindigt hij met tot hen te spreken met de volgende woorden. Ik zal het u voorlezen, het is in Deuteronomium 32, vers 46 en vers 47. Hij zegt, neem al de woorden waarmee ik u heren waarschuw te harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. Het is uw leven. Het heeft niks met een opdracht van doen. Het gaat om de essentie van het mens zijn. Het gaat hier ook niet om regels te bewaren. De bedoeling is dat Gods woord karakter in ons bewerkt en ons wijsheid bijbrengt. Deuteronomium 4, vers 6. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en een verstandig volk. U houden aan zijn geboden houdt geen plicht of een taak in. Al het geschapen hebben we gezien, toen we in Genesis begonnen zijn, al het geschapene eert God, wanneer het dat doet, waartoe dat het uiteindelijk geschapen is. Vogels hebben we gezien, die zijn gecreëerd om te vliegen en te fluiten, en dat is geen opdracht. Vissen zijn gecreëerd om te zwemmen, dat is geen opdracht. Vissen doen dat nu eenmaal, anders zou het ook geen vissen zijn natuurlijk. En hetzelfde geldt ook voor de mens, die als Gods beeld naar Gods gelijkenis geschapen is. De mens eert God wanneer hij doet waartoe hij geschapen is. Wanneer hij God vreest en zijn geboden indachtig is. Anders functioneert een mens ook niet. En is hij eigenlijk een mens? En dat is waar het om gaat. Nu, deze slotsom van vers 13 geeft eigenlijk de kern weer van predikers woorden doorheen het hele boek. Zijn eenduidig advies doorheen het hele boek, zo hebben we samen ontdekt, dat bestaat erin om vreugdevol en eerbiedig voor God te leven te midden van een vaak heel complexe wereld, in de overtuiging dat al de werken van de mensen zullen geoordeeld worden, vers 14. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Nu, ik voelde me niet geroepen om daar opnieuw bij stil te staan, we hebben dat gedaan tijdens de overdenking van het boek. Maar ik hoop, vrienden, dat de afgelopen overdenkingen van dit boek ons toch iets hebben bijgebracht. Dat we er samen iets uit geleerd hebben en dat meer is dan dat we nu enkel beter geïnformeerd zijn waar het boek Prediker over gaat. Kijk, als het niet de uitwerking heeft dat we de ene herder die tot ons gesproken heeft, tot diepere verwondering en aanbidding bij ons leidt, dan heeft het zijn doel gemist. Als de prikken en de porren van de wijze woorden ons niet aanzetten om van harte gehoorzaam te zijn aan de gezaghebbende stem van de herder, ja, dan begeven we ons op glad ijs, vrienden. De woorden van de ene herder, de schepper God, die zijn nu eenmaal niet vrijblijvend. Hé? Mijn woorden zijn vrijblijvend, maar de woorden van de schepper God zijn niet vrijblijvend. En daarom wil ik eindigen met een tekst, een zeer belangrijke tekst, ook voor mezelf, uit Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12 tot 15. Maar dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, kijkt u uit, broers en zussen, dat niet misschien in iemand van u een boos ongelovig hart is, om af te vallen van de levende God. Maar vermaant elkaar elke dag, zolang het heden genoemd wordt, opdat niemand onder u verhard wordt door het bedrieglijke van de zonde. Verharding. Herinner u nog dat de Heer Jezus zei tegen de discipelen in het bootje, hebt u nog uw verharde hart? Hoort u? Kijkt u? Maar ziet u niet? Wat maakt u blind, doof, stom? Zorgt er dat je hart verhard wordt? Afgoderij. Dat betekent dat er iets is in je leven dat groter is dan God en dat belangrijker is dan God. Dat gaat het om. En dat is de waarschuwing hier. Want vervolgens wordt er gezegd, en dat is een hele belangrijke, want wij zijn metgezellen van Christus geworden. Als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Amen.